Efeze 6 is de volgende schriftplaats waar de verborgenheid genoemd wordt. Vorige keer hebben we in ijl tempo Efeze 5 besproken. Over de verborgenheid die groot was. Namelijk dat wij als gelovige leden zijn van het lichaam van Christus. En nu zijn we aan Efeze 6, waar de verborgenheid genoemd wordt in vers 19. Efeze 6, vers 19. Ik lees vanaf vers 17, waar staat: en neem de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, met alle bidding en smeking, biddende te alle tijd in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen en voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken, waarover ik een gezant ben, in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. Tot zover. De apostel spreekt hier in de eerste plaats over de wapenrusting die de gelovige heeft, wat wij noemen de geestelijke wapenrusting. Het is bijna zo bekend dat we het met hoofdletters schrijven enzovoorts, hè. Er zijn prachtige flanelbordverhalen van zo, hè. Poppetjes die je kunt aankleden met deze wapenrusting, om het te demonstreren. Maar hoe dan ook, de apostel spreekt over de positie van de gelovige, die immers gesteld wordt in een strijd en daartoe een bepaalde wapenrusting nodig heeft. En als laatste punt van die wapenrusting, ja, ik weet ook niet waarom dat het laatste punt is, maar als laatste punt van die wapenrusting noemt hij vers 18... dat we met bidding en smeking zouden bidden te allen tijd in de geest enzovoorts. En we zouden dan moeten bidden voor al de heiligen, zegt vers 18. En vervolgens voor de apostel Paulus. En opmerkelijk is nu dat de apostel hier spreekt over de wapenrusting die de gelovige nodig heeft, nadat hij eerst in de voorgaande hoofdstukken gesproken heeft over de positie van de gelovigen. En ook over de tijd waarin de tegenwoordige gelovigen leven. Namelijk gedurende de verborgenheid. Immers in hoofdstuk 3 hebben we uitgebreid stilgestaan bij de verborgenheid die daar genoemd wordt en de bedeling der genade gods die daar besproken wordt. En we hebben gezien dat het belangrijkste kenmerk van deze tegenwoordige bedeling is natuurlijk in de eerste plaats dat de Heer zich verbergt. En daarmee dat God zich verbergt voor deze wereld. Omdat de Heer verworpen is door deze wereld, heeft hij zich ook uit deze wereld teruggetrokken. En de consequentie daarvan is dat wij ook met hem verworpen worden door deze wereld en daar dus buiten staan. Maar een andere positieve gedachte die daarmee samenhangt is dat inderdaad genade regeert. Dat wil zeggen dat Christus op de troon zit, maar op een troon der genade. En dat betekent in de praktijk dat de normen, zoals we die kennen uit het Oude Testament, de normen die God gesteld heeft voor deze wereld, dat die normen niet meer gehanteerd worden, althans niet door God zelf. In het Oude Verbond, als ik me beperk tot echt het Oude Verbond, dan moet ik zeggen dat daarin rechtvaardigheid gold. Dat wil zeggen de wet en het recht. Dat is het kenmerk van het Oude Verbond. Het kenmerk van de tijd waarin wij leven is dat niet de wet heerst, maar dat genade heerst. En dat is totaal wat anders. Het is ook veel hoger. En daarom kost het wat moeite om het te bereiken. Laat u niet van de wijs brengen. Mensen zeggen dat is maar makkelijk, dat genade heerst. Dat is niet waar. Als het dat was, dan zouden ze dat ook niet zo zeggen. Hè? Als het zo makkelijk was. Ze zeggen dat omdat ze het veel te moeilijk vinden. Het is inderdaad een hogere norm die God nu hanteert. God eist van de mens niet rechtvaardigheid. God verwacht van de mens geloof. God handelt niet met de mens op grond van recht, maar God handelt op grond van een nog veel hogere norm, zonder aan het recht tekort te doen overigens. Maar hij handelt op grond van een nog veel hogere norm, dat is die van genade. En dat is dan ook de boodschap die wij als gelovigen feitelijk prediken. Dat wil zeggen, in de eerste plaats behoren wij die boodschap te geloven. Maar vervolgens is dat ook Onze, nou taak mag ik niet zeggen, maar ligt het op onze weg om ook over die waarheid, die bijbelse waarheid, deze geestelijke waarheid te spreken. En het resultaat daarvan is altijd dat we terechtkomen in een strijd. Heel bijzonder vind ik altijd dat hier in deze Efezebrief eerst wordt gesproken in de eerste hoofdstukken over de positie van Christus. Dat is namelijk in hoofdstuk 1. En dan in hoofdstuk 2 wordt gezegd dat wij die positie delen. Dat we namelijk met hem zijn opgewekt en met hem zijn gezet in de hemel. Daarna in datzelfde hoofdstuk, maar ook in hoofdstuk 3, dat wij als gelovigen samen met de gelovigen uit de Joden erfgenamen geworden zijn van de beloften die God aan Abraham gedaan heeft. Niet de belofte die God aan Mozes gedaan heeft, of wat ook niet verbond met Mozes, maar het verbond met Abraham. Dat wil zeggen dat we deel hebben gekregen aan de beloften die God gedaan heeft. Beloften op grond van geloof. En daarna volgt in Efeze 4 en in Efeze 5 een verhaal over onze praktische levenswandel. Daar houdt het in ieder geval mee verband. En dan vinden we in hoofdstuk 5 en eind en begin van hoofdstuk 6 ook nog dat gewezen wordt op onze maatschappelijke positie als gelovigen. Dat komt in de laatste plaats. Het is heel merkwaardig dat wij geneigd zijn dat op de eerste plaats te stellen. Wij redeneren van achter naar voor of van onder naar boven. Dus bij God niet zo. Bij God begint het boven, namelijk bij hemzelf en op zijn troon, in de hemel en in Christus. En aan het eind van het verhaal komen we dan nog eens terecht bij de maatschappelijke positie ook van de gelovigen. Namelijk, gij vrouwen, wees aan die mannen onderdanig. Gij mannen, hebt u vrouwen lief. Gij kinderen, zijt u ouderen gehoorzaam. Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees. Enzovoorts. Dat is het allerlaatste. Dat is het laagste niveau wat de schrift eigenlijk kent in verband met de gelovigen. En pas als dat allemaal geregeld is, pas dan wordt er gesproken over geestelijke strijd. En onthoud dat maar, want dat is een hele goeie. Hè? Om dat even te onthouden. Pas dan komt de geestelijke strijd. Wat daarvoor ligt, is misschien strijd. Dat zou best wel kunnen, maar dat is geen geestelijke strijd. Dat is namelijk dezelfde strijd die elke ongelovige in de wereld ook heeft. Dat is de strijd om het bestaan, de strijd om zich te handhaven, de strijd die verband houdt met de vormen van belangengroeperingen en hoe dat allemaal mag heten. Enzovoort, dat is een heel normale gang van zaken. Dat is wel strijd, maar dat is geen geestelijke strijd. Die geestelijke strijd komt pas werkelijk wanneer wij onze geestelijke positie innemen. En die nemen we pas in nadat we eerst onze maatschappelijke positie geregeld hebben, zeg ik altijd maar. Dat wil zeggen dat we eerst moeten weten hoe we hier in deze wereld staan. Ja, hoe we staan, of we daar eigenlijk wel staan, hè? Want daar komt het ongeveer wel op neer. Maar in ieder geval, ik spreek over de relatie die er is, want die is er. Tussen ons en deze zienlijke wereld, die is er. Ik moet eigenlijk zeggen helaas, maar dat zeg ik dan met de apostel Paulus mee en niet omdat ik dat zelf zo vind, hoor. Maar we hebben een eenmaal een relatie met deze wereld, maar die relatie moet een keer geregeld worden. Dat staat hier ook. Korter kan ik het ook niet bespreken. Hoofdstuk 5, eigenlijk het laatste deel van hoofdstuk 5 en het begin van hoofdstuk 6. Dat moet eerst geregeld worden, dan is die zaak voor de wereld geregeld. Daarna krijgen we, want we redeneren immers van achter naar voren nou, krijgen we de positie van de gelovigen binnen de gemeente. Hoe hij staat tegenover zijn medebroeders en zusters. Dat was hoofdstuk 4 en het begin van hoofdstuk 5. En daarna, nog steeds verkeerd omgeredeneerd, komen we in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 2, waar gesproken wordt over de positie van de gemeente als collectief in zijn totaliteit. En daarna, in hoofdstuk 1, zien we de positie van Christus zelf. De persoon van Christus, van wie de gemeente immers het lichaam is en waarvan wij weer individuele leden zijn enzovoort. Je ziet wat een lijn erin zit. Maar de bedoeling het is natuurlijk dat we beginnen voorin, bij hoofdstuk 1, dat we leren wie Christus is. Daarna leren dat wij deel uitmaken van die Christus. Daarna leren wij wat onze onderlinge verhouding is als gelovigen. En daarna op een nog lager niveau ook onze maatschappelijke positie. Maar pas als dat allemaal geregeld is, pas dan is er sprake van geestelijke strijd. Ik hoop dat u dat onthoudt. Zolang wij onze situatie niet kennen, zolang we niet weten wie wij zijn in Christus, zolang we niet weten hoe we staan tegenover de wereld of tegenover onze broeders en zusters, is er geen sprake van geestelijke strijd. Want dat is een probleem, deze problematiek is een problematiek die de wereld ook heeft. Want er is men ook op zoek naar de eigen identiteit. Hoe men moet staan tegenover het gezin waarvan men deel uitmaakt. Hoe men moet staan tegenover het milieu, tegenover de school waarin men is, zal ik maar zeggen. Ik noem maar wat een dwarsstraat die me zo te binnen schiet. Hè? Tegenover de gemeentelijke samenleving en de verenigingen waarvan men lid is. En tegenover de overheid in Den Haag en meer van dat soort dingen. Want daar kennen men ook een probleem of men al of niet de regering moet gehoorzamen. Dat is niet een specifiek geestelijk probleem. He? Is het echt niet. Het is een maatschappelijk probleem. En de maatschappij heeft er problemen genoeg mee. Wij lossen ze gewoon even op naar een paar, in verband met deze paar hoofdstukken. Maar als dit allemaal geregeld is, dan komen we te staan in die geestelijke strijd. En die geestelijke strijd hangt samen met het feit dat wij geleerd hebben, in ieder geval uit deze Efezebrief, dat wij weliswaar lichamelijk in deze wereld zijn, dat is waar, maar daarmee hebben we het ook gehad ook. Want voor de rest zijn we aan totaal andere normen onderworpen. Aan totaal andere wetten, dus ook totaal andere wetmatigheden. Onze levenswandel, ons denken, ons hele doen en laten is afhankelijk van onze positie in Christus. En dan ontstaat de strijd, omdat we dan niet langer meer ons conformeren aan het doen en laten, het denken dus eigenlijk, van de wereld. En dan ontstaat het probleem pas, dan val je uit de boot. Zie? En ik bedoel niet alleen de boot van deze wereld, maar zelfs van heel het wereldse denken. En het wereldse denken vind je niet alleen in de wereld, maar dat vind je inderdaad ook onder het christendom, helaas. Dat is heel gewoon trouwens hoor, daar gaat het nou niet om. Omdat iedereen die tot geloof komt nog werelds denkt. Dat kan niet anders, dat vraagt nu eenmaal tijd om daar overheen te komen. En de bedoeling is dat we daar overheen komen, dat we leren welke positie we in Christus innemen. Maar als we dat geleerd hebben, dan zal blijken dat we ineens terecht zijn gekomen in de strijd. We hebben eerst geleerd te rusten in het werk van Christus. We hebben eerst geleerd onze eigen werkzaamheden op te geven, het niet meer van onszelf te verwachten. We hebben geleerd als het goed is op te houden met onze persoonlijke strijd, omdat het toch tot niks leidt en omdat we toch tot geen goed in staat zijn. Dus kortom, we verwachten het van Christus, in wie wij gezegend zijn met elke geestelijke zegeningen in de hemel. Efeze 1 was dit, hè? En als we dat geleerd hebben, blijkt achteraf dat we toch weer terechtgekomen zijn in de strijd. En toch wordt onze rust nog wel eens aangetast. Maar dat is dan een rust op een heel ander niveau. Hè? Ik praat ook over een strijd op een heel ander niveau. Dat is een strijd die niet te vergelijken is met de strijd die de wereld kent. Want waar de wereld mee bezig is, dat is iets wat wij al lang achter de rug hebben. Dat is niet hoogmoed, maar dat is gewoon leerstellige Bijbelse waarheid. Hè? En vandaar dat deze wapenrusting dan ook verband houdt met een strijd niet tegen mensen. Daar staat het trouwens ook, hè, in vers 12. Ik weet niet waarom men dat overslaat, maar er staat in vers 12, want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Dat wil zeggen niet tegen het vlees en bloed van onszelf. Ook niet tegenover dat van onze broeders of zuster. Laat staan tegen het vlees en bloed van de wereld. Maar we hebben de strijd tegen overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers, deze Aion enzovoorts. Ik ga dat verder niet uitleggen, maar het gaat erom dat het een strijd is tegenover geesten. Wij hebben niet te strijden tegen mensen. Daarom moet je de mensen die je tegenstaan ook niet te zeer kwalijk nemen. We hebben geen strijd tegen die mensen. We vinden het allemaal aardige mensen. God heeft ze allemaal lief, zal ik maar zeggen. Dat is nu eenmaal zo. Maar we hebben een strijd tegen geestelijke boosheden in de lucht. En die geestelijke boosheden gebruiken wel mensen. Dat gebeurt wel. Het is merkwaardig dat de Heer bijvoorbeeld tegen Petrus was het, hè, zegt hij, ga achter mij Satan. Dan weet ik wel, dan vertalen we dat gauw weg en dan zeggen we, ja, Satan betekent gewoon tegenstander in het Hebreeuws. Dat is wel waar, maar wie zegt dat er ineens Hebreeuws gesproken werd en waarom dan wel? Want dat was zo gebruikelijk nou ook weer niet, hè? Wij schrijven Satan met de hoofdletter omdat het bij ons een eigen naam geworden is. Het duidt een persoon aan en dat is ongetwijfeld ook de belangrijkste betekenis van het woord toen de Heer Jezus het bezigde. Alleen hij keek dwars door Petrus heen. En hij had in de gaten dat de man gebruikt werd, hoewel hij een gelovige was, gebruikt werd door de Satan zelf. En die sprak hem dan ook zo aan. Dat had hij, hoefde hij helemaal niet als beledigend op te vatten. Het moet wel een teleurstelling voor hem geweest zijn, maar dat is weer wat anders. Hè? Maar zo is het met die geestelijke strijd ook. Het is een strijd niet tegen mensen, want dat zou niet zo'n groot probleem mogen zijn. Maar het is een strijd tegen geestelijke overheden enzovoort. Tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En daarom moeten wij een wapenrusting aandoen die dan blijkbaar ook een geestelijke wapenrusting is, want anders zouden we beter een letterlijke wapenrusting kunnen aandoen. Als de mensen hier naar het leven staan, kunnen we beter gewone wapenrusting aantrekken, zo'n blikken ding, weet je wel, met van die piepende scharnieren, u kent de dingen wel natuurlijk. En een gewoon zwaard en zo, en het kan zeer behulpzaam zijn, en dat de geschiedenis van de zogenaamde christendom kent inderdaad wel voorbeelden van dat men dit letterlijk geïnterpreteerd heeft, hè? Een letterlijke wapenrusting. Maar als het ging om vlees en bloed, dan moet je een letterlijke wapenrusting aan. Maar het gaat niet tegen vlees en bloed, dus de letterlijke wapenrusting kun je vergeten. Het gaat om een geestelijke wapenrusting, waarvan in vers 17 genoemd werd de helm der zaligheid en de zwaard des geestes. Ja, staat erbij wat het is. Dat is maar makkelijk, gelukkig maar. Er staat het welk is Gods woord, waaruit je maar weer ziet. Dat is heel leuk, hè? Waaruit je maar weer ziet dat het zwaard des geestes niet de geest is, maar het is de Bijbel. Er staat erbij. Het zwaard des geestes is namelijk een zwaard, niet een geest. Ja, dat is belangrijk, hè? Het zwaard des geestes is niet de geest, maar is een zwaard. Een geestelijk zwaard namelijk, dat betekent het, hè? Ik weet niet waarom het ineens met een hoofdletter geschreven is, dat had ook niet gehoeven. Het gaat om een geestelijk zwaard en dat is Gods woord, de Bijbel dus feitelijk. En dat is zo eigenaardig, mensen schrikken er altijd van wanneer ze met de Bijbel omgaan, dat er bloed vloeit, bij wijze van spreken dan. Dat er scheiding komt en dat er wonden gemaakt worden. Daar schrikken ze van en denken dat kan nooit de bedoeling zijn. Maar dat is natuurlijk wel de bedoeling, want anders was de Bijbel niet een zwaard wat snijdt aan twee kanten. Zegt Hebreeën 4. Hè? Dus als je dit deel van de wapenrusting aanneemt, moet je erop bedacht wezen dat het scheiding teweeg brengt. Ja, in de eerste plaats scheidt het ons van deze wereld. Ik citeer uit Johan de Heer op het ogenblik trouwens. Hè? Ja, het brengt een eeuwige scheiding tussen mij en deze wereld. Zo is dat lied, hè? Ja. Nou, die scheiding is al aangebracht, hoor. Maar die scheiding, die komt inderdaad tot stand door het woord van God. Dat maakt scheiding. En het scheidt ons inderdaad van deze wereld, maar het scheidt ons ook van deze overheden, deze geestelijke boosheden in de lucht enzovoort. Want hoe sta je die lui tegen? Door te zeggen, er staat geschreven. Dat is wat de Heer Jezus ook deed toen hij te maken kreeg met geestelijke boosheden van de lucht, zelfs met letterlijk de geweldhebber van deze wereld. Toen zei hij gewoon, er staat geschreven. En hij hanteerde het zwaard des geestes, namelijk Gods woord. Maar goed, nou ben ik bij vers 17 van Efeze 6 en dan komen we bij vers 18, waar staat dat dit alles dient te gebeuren met alle bidding en smeking. Dat is een handiadis zoals bekend, hè? Bidding en smeking. Het gaat niet om het verschil, maar het gaat om dat het in feite hetzelfde is. Met alle bidding en smeking, biddende te alle tijd in de geest en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Wakende, dat wil zeggen inderdaad, wil niet zeggen dat je wakker moet blijven ervoor of zo, maar het betekent dat je attent moet blijven. Aandacht geven aan de omstandigheden waarin je bevindt. En dat is, maakt in feite een onderdeel uit van deze wapenrusting. Want je kan een wapenrusting aandoen, maar als je daarna niet oplet, dan help je nog niks natuurlijk. Hè? Je wordt verondersteld attent te blijven, te waken, met alle gedurigheid en smeking te bidden. Niet alleen voor jezelf, maar voor al de heiligen staat er. Dat betekent dus alle gelovigen, allen die ook geheiligd zijn. Ik moet er één ding bij vertellen, er bestaat soms wat misverstand over wat de schrift nou eigenlijk zegt over het gebed. Er staat hier dat te allen tijd gebeden zou moeten worden in de geest. Dat te allen tijd betekent letterlijk bij elke gelegenheid. Dat wil zeggen wanneer de gelegenheid zich voordoet. Maar ik moet aan de andere kant zeggen dat de schrift leert dat wij verondersteld worden te bidden zonder ophouden. Dat wil zeggen niet af en toe een keer bidden, maar gewoon altijd bidden. Er zijn mensen die denken dat gebed slechts is wanneer men woorden vormt, hetzij in gedachten, hetzij dan met de mond, en die richt tot de Heer in de hemel. Dat is inderdaad gebed, dat is waar. Tenminste, zo kan een gebed eruit zien, hè? Want het hoeft nog niet. Ik ken mensen die proberen dat ook, maar die kunnen niet eens een gebed opvatten. Ik denk dat de Heer dat ook niet doet, hè? De Heer luistert trouwens niet eens naar ongelovigen. Dus ze kunnen woorden vormen wat ze willen, schreeuwen wat ze willen, maar dat helpt niks, hè? God hoort alleen gelovigen. Maar aan de andere kant is zo dat bidden zonder ophouden een technisch onmogelijke zaak is, als tenminste bidden op deze wijze zou moeten gebeuren. Het is onmogelijk om altijd maar tot de Heer te praten. En ik heb altijd het idee dat de Heer dat misschien ook wel vervelend zou vinden. Maar ja, ik ben maar eerlijk in die gedachte. Mensen vragen mij dat soms ook wel eens gewoon, hè, want dat kan ik toch niet? Nee, ik ook niet, en weet u dat ook vast. Maar als de schrift dus zegt dat men moet bidden zonder ophouden, is het duidelijk dat het daarbij niet gaat om wat je met de mond doet zozeer, maar het gaat om de hele levenshouding, onze hele houding ten opzichte van de Heer. Bidden heeft in de eerste plaats te maken met onze onderwerping aan Hem. Dat wil zeggen dat wij, wanneer we bidden, ons afhankelijk stellen van Hem. Dat is duidelijk. Ook als je gewoon iemand iets vraagt, stel je van zo iemand afhankelijk. Dat doe je namelijk in principe alleen als je iets zelf niet kunt. En dan vraag je het aan een ander. En zo is het met bidden tot de Heer ook. Het is een zich onderwerpen aan de Heer, maar de Heer verwacht niet van ons dat we dat bij gelegenheid doen, wanneer ons dat uitkomt. Maar de Heer verwacht van ons dat we dat altijd doen, constant. Dat dat een levenshouding is. Niet iets wat je bij bepaalde gelegenheden doet, één keer in de week op donderdagavond of zo, 3 kwartier lang. Ja, ik noem maar wat. Ik heb daar niks. Het is goed om dat zo te doen, absoluut. Maar als je maar niet denkt dat het dat is, hè? Daar ben je er niet mee. En bovendien, het zou wat huichelachtig zijn om dat zo te doen en voor de rest van je eigen leven te leiden, zal ik maar zeggen. Dat lijkt nergens op. Het gaat erom dat we ook met de daad onszelf afhankelijk stellen van de Heer. Bidden zonder ophouden, kortom, leven uit, 3 hoofdstukken terug. Leven uit genade, leven onder de heerschappij van de genade. Constant. Daar gaat het om. En daarom volgt daarop ook dat we niet alleen graag worden te bidden zonder ophouden, maar ook God danken in alles. Dat is ook constant. Constant leven vanuit de wetenschap dat alles wat wij hebben, wij dat van de Heer hebben ontvangen. En als u dat niet gelooft, dan kun je het nog altijd omdraaien en zeggen van als de Heer niet wilde dat wij bepaalde dingen kregen, dan hadden wij het ook niet gekregen ook. Dus het blijft altijd waar dat wat we ook hebben, we hebben het uit zijn genade ontvangen. Hè? En in ieder geval is dat zo omdat wij zijn eigendom zijn. En dat betekent dat al wat wij als zijn eigendom hebben, dat is feitelijk van hem. En hebben we bij zijn gratie, oftewel door Gods genade. En daarom danken we hem daarvoor. En wanneer we voor de toekomst wat verwachten, is dat altijd vanuit gebed. Wij verwachten het van hem namelijk. En laat ik dan zo zeggen, wij kunnen ook dingen van de Heer verwachten, ook zonder dat we dat verbaliseren. Dat wil zeggen, dan zeg ik dat nou weer raar, hè? Zonder dat we dat onder woorden brengen. Nou, dus dan ga ik weer naar vers 18 van Efeze 6. Bidden, waken met alle gedurigheid en smeking bidden voor al de heiligen en voor mij, zegt de apostel Paulus, want hij vraagt erom. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten. Opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. En daarmee heeft hij al 3 keer gezegd, eigenlijk 4 keer, dat het erom gaat dat hij het evangelie, waarvan hij dienaar geworden is, zou spreken. Dat is wat op zijn hart ligt, dat hij dit bekend zou maken. Ja, wat? Het evangelie staat er in vers 19. Ja, maar er staat het een woord voor, hè? Om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Dat is merkwaardig, dan moet je eens proberen. Dan moet je dat woord de verborgenheid eens weghalen. Als je dan die Bijbel vast bent, mis je het niet, hoor. Alleen staat er dan wat anders. Daar gaat het nou om. Natuurlijk staat er wat anders als je de woorden uithaalt. Het is de vraag of wij het verschil zien. De apostel vraagt niet, opdat mij het woord gegeven wordt in de opening mijns monds met vrijmoedigheid om het evangelie bekend te maken. Maar om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Dat wil zeggen, het gaat om de prediking van die verborgenheid. Dat is een aspect van het evangelie. Bovendien, het is een evangelie, dat hebben we eerder gezien, hè. Het is een van de evangeliën. Het is het evangelie waarvan de apostel zegt dat hij er een gezant van is. En een moet je weglaten, want het bestaat niet in het Grieks, hè. Dus hij zegt in vers 20, waarover ik gezant ben. Het gaat om het evangelie van Paulus. Het is hetzelfde evangelie als wat hij noemde in hoofdstuk 3, vers 8. Oh, in vers 7 al, hè? Vers 6. Eind van vers 6, begin van vers 7. Het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. Dat is dat evangelie van de verborgenheid. Oftewel, dat evangelie waarin hij de heerschappij van de genade predikt. Waarin hij predikt dat de Heer zich verborgen heeft in de hemel en dat wij met hem daar verborgen zijn. Niet alleen met hem, maar zelfs ook in hem. Om die boodschap gaat het. En dat is een boodschap die niet speciaal in het publiek gepredikt dient te worden. Ik zou zeggen eigenlijk helemaal niet. Het is namelijk een boodschap die bestemd is voor de geloven, voor de kinderen Gods, om het dan maar zo te zeggen. En daarom was het, bid Paulus ook niet of hij uit zijn gevangenis bevrijd mocht worden. Het ligt erg voor de hand, hè. Bid voor mij dat ik uit die keten bevrijd zal worden. Nee, met die keten had hij geen probleem. Dat was geen punt. Hij bad alleen dat hij gelegenheid zou krijgen om Gods woord bekend te maken. Want als hij niet zou kunnen uitgaan, zou men altijd nog tot hem kunnen gaan. En daar ging het maar om. Ik moet eerlijk zeggen dat ik mezelf ook wel eens verbaasd heb over de formulering van deze verzen. Omdat het kennelijk toch eigenlijk twee kanten heeft. Hè? Het eerste begrijp ik wel. Het eerste is namelijk dat de apostel Paulus vrijmoedigheid mist, of meent te missen, want zo moet ik het dan zeggen, hè? Om dit woord te prediken. Nu is het zo dat als de apostel gewoon het evangelie moest prediken, had hij altijd vrijmoedigheid. Dat was hem helemaal geen probleem. Die ging midden op de markt staan, zal ik maar zeggen. Of waar dan ook, hij ging overal maar naartoe. En hij sprak met de mensen over de Heer, over de Heer Jezus. Daar had hij nooit problemen mee. Dat deed hij in publiek of in de synagoge of waar dan ook. Of voor eventueel de overheden, dat wil zeggen de menselijke overheden. Daar markeerde het nooit aan vrijmoedigheid. Maar nou zit hij hier in de gevangenis en dan vraag je ineens wel om vrijmoedigheid. Wel, het is ook niet vrijmoedigheid om het evangelie bekend te maken, maar vrijmoedigheid om te spreken over die verborgenheid. Want het probleem is dat daar nou juist die strijd op vast zit die hij in de voorgaande verzen genoemd heeft. Ik hoop dat u het verband vasthoudt. Hè? Hij heeft het over een geestelijke strijd. En als je weet dat er een strijd is, wel het makkelijkste om te doen is die strijd gewoon uit de weg te gaan. Straatje omlopen, weet ik veel. Hè? Of net doen of je niks ziet, of iets dergelijks. Hè? Net doen of je van niks weet, dat kan ook nog. Ja, maar het... Wat de apostel natuurlijk graag wil, is toch wel degelijk deze verborgenheid bekendmaken. En dat levert hem die strijd op. Het is niet voor niks dat de apostel op zijn op latere leeftijd klaagt dat men hem verlaten heeft. Hè? Dat hij zo'n beetje ook alleen overblijft, zoals Elia zo ongeveer. En dat komt eenvoudig vanwege de tegenstand die er is tegen de prediking van de apostel Paulus. Niet tegen de prediking van het evangelie, van dat de verlossing is in de Heer Jezus Christus enzovoorts. Dat als je in hem gelooft uiteindelijk eeuwig leven ontvangt. Daar was natuurlijk wel tegenstand tegen, maar uiteraard niet van kinderen Gods. Vanzelfsprekend niet. Zij waren juist degene die daar deel aan hadden. Maar de tegenstand kwam vanuit de kinderen Gods, zal ik dan maar zeggen. Vanuit de gemeenten waarin hij werkte. En daar heb je die geestelijke strijd. Het was de strijd die ontstond doordat de apostel Paulus predikt dat ons burgerschap in de hemel is en niet op deze aarde. Zodat we ons zouden moeten bezighouden volgens diezelfde Filippenzenbrief met de dingen die boven zijn. Zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. En als je deze redenering niet gelooft, deze verklaring niet gelooft, dan ga je het straks maar eens proberen buiten. Nou ja, buiten, dan zoek je maar een gelovige op. En dan praat je maar eens met hem daarover. Dat wij moeten zoeken de dingen die boven zijn. Je hebt binnen de kortste keren hooglopende ruzie. Ja, daar zit het hem in. Daar heb je vrijmoedigheid voor nodig om daarover te praten. Ja, ik heb de neiging om namen te noemen, zal ik maar niet doen. Hè? Maar je krijgt ogenblikkelijk problemen. Nou goed, dat is waar de apostel het over heeft. Hij heeft vrijmoedigheid nodig om te spreken, om het bekend te maken, de verborgenheid van het evangelie. En dit aspect dus, van dat wij een ander burgerschap ontvangen hebben en voor de wereld verborgen zijn, dat de wereld ons niet kent en dat de wereld ons bovendien nog niet behoort te kennen. Als de wereld ons wel kent, dan is het de wereld niet meer, of zijn wij die christenen niet meer. Eén van twee. Hè? De wereld kent ons niet, omdat ze hem niet kent. Dus als de wereld ons wel kent, dan is het of ze zijn tot kennis van Christus gekomen, of wij kennen de Christus niet meer. Dus één van twee. En daarom is het absurd om ernaar te streven dat de wereld ons zou kennen, of erkennen, dat is in de grondtekst toch hetzelfde woord. Het is absurd, want we zijn twee partijen die elkaar absoluut niet verdragen. Wij gaan uit van deze wereld, we zijn eruit getrokken, we hebben een plaats gekregen, heel ergens anders, en we hebben niks met deze wereld te maken. We zijn uitgegaan buiten de lege plaats. Nou, daar heb je vrije moed voor nodig, zal ik zeggen, hè. Om daarover te spreken. En daar vraagt de apostel Paulus om. En dat er mensen zullen zijn die bij hem komen om dat aan te horen, dat is punt 2. Maar daar vraagt hij niet eens om. Niet in de eerste plaats tenminste. Hij vraagt in de eerste plaats dat hem opening zijn monds gegeven wordt, waaruit dus min of meer volgt dat hij verwacht dat het publiek daarvoor er wel is. Bij hem thuis kennelijk, want hij zit in die gevangenis, in zijn eigen huis, in een keten. Dus hij verwacht dat gelovigen bij hem thuis komen en dat hij daar in zijn eigen huis met hen over deze dingen moet spreken. Dat is het verhaal. En hij zegt dus hier al twee keer dat hij met vrijmoedigheid daarover moet spreken, gelijk hem dat betaamt. Wel, hij bidt ervoor dat hij daartoe de kracht en de vrijmoedigheid ontvangt. Ja, wij zeggen het wel eens een beetje oneerbiedig misschien, maar wij praten wel eens over mensen als over dat ze gezegend zijn met een bord voor hun hoofd. Ik zeg het even in goed Nederlands. Ik moest er even bij nadenken. Ik heb het wel eens horen zeggen, iemand die zei, ja, die broeder en zuster, die is begenadigd met een bord voor zijn hoofd. Hè? En ik zou willen dat wij allemaal daarmee begenadigd waren. Hè? Ja, dat we dus met vrijmoedigheid, in alle naïviteit zou ik bijna willen zeggen, zou het spreken over de verborgenheid van het evangelie, oftewel over de verborgenheid van Christus. Ja, daar moet je een beetje naïef voor zijn om dat te doen. Want je weet, als je dat niet bent, dan weet je op voorhand dat er de grootste moeilijkheden uit voortkomen. Ja, voor jezelf, uiteraard. Maar niettemin is dat de boodschap. En daar bidt de apostel Paulus speciaal voor. En let wel, hij bidt niet voor bevrijding uit de gevangenis. Hij bidt niet voor de prediking van het evangelie aan zondaren. Dat komt allemaal best voor elkaar blijkbaar. Daar heeft hij zo'n probleem niet mee. Maar het gaat erom dat die verborgenheid bekendgemaakt zou worden onder de gelovigen. En hij is degene die dat zou moeten doen. En hij bidt dus ook, en hij vraagt ook dat wij bidden, dat hij daartoe de vrijmoedigheid zou ontvangen. Dat is alles. Ja, dat hij daar moeilijkheden mee gekregen heeft, dat blijkt uit de brieven die hij schrijft. Hè? Ik zeg altijd maar zo, hoe verder je komt in de geschiedenis van Paulus, hoe meer het een vereenzaamde man is. Ik mag niet zeggen dat hij verbitterd was, maar ik weet ook niet hoe ik het anders zou moeten noemen, eerlijk gezegd. Het is een man die alleen overbleef. Waarvan je bijna niks meer vindt over dat hij een gemeentelijk leven leidde. Dat hij betrokken was bij de gang van zaken in een plaatselijke gemeente. En dan kun je wel zeggen, ja, dat komt dat hij in een gevangenis zat. Jawel, maar iedereen kon hem daar vrij bezoeken. Ook al wouden ze samenkomst houden bij hem aan huis. Dat deden ze trouwens ook, hè? Bij gelegenheid, bijbelstudies. De rabbies werden uitgenodigd in de handelingen 28, hè, bij hem thuis. Dus dat was het probleem niet. Maar het is een man die alleen overgebleven is. En hij zegt dat ook. Bij gelegenheid schrijft hij, ik heb er nog maar één die ik vertrouwen kan. Dat was dan Timotheus. Dan schrijft hij gewoon dat hij er nog maar één had. Van wie hij op aan kan. En die, alle anderen zoeken zichzelf. Ze zoeken wat voor hunzelf is. En hij maakt maar één uitzondering. Dat is alleen voor Timotheus. Meer had hij niet. Dat is heel triest. Maar hoe kan dat? Ja, nou niet omdat hij zich misdroeg, uiteraard, de apostel Paulus. Maar gewoon vanwege de prediking. En het blijkt ook wel, de geschiedenis van het christendom ging vervolgens zo, dat het weliswaar eerst door vervolgingen ging, in de dagen van Paulus ook al, maar dat het toch streefde naar een acceptatie, naar een erkenning in de wereld, die dan uiteindelijk ook kwam. En ik heb, dus alweer een paar jaar terug, ik kreeg een boek in handen, heb ik zelfs gerecenseerd geloof ik nog, dat heet De Grote Vergissing. Geschreven door dokter Aalders, de voorletter weet ik niet, er zijn er een heleboel. Er zijn minstens zoveel Aaldersen als Klein Hanevelden, geloof ik. Maar in ieder geval, geschreven door ene Aalders. En dat ging dan over het feit dat in de dagen van Constantijn de Grote het christendom ineens tot staatsgodsdienst verheven werd. Dat wil zeggen, Constantijn de Grote bekeerde zich tot het christendom, liet zich dopen. En de christendom werd daar de staatsgodsdienst. En Aalders die beweert dat dat zo'n beetje de grootste ramp is die het christendom kon overkomen. En hij heeft daar mijn zinziens voorkomen gelijk in. Ja, anderen zullen alleen halleluja geroepen hebben toen. Maar daar ging het fout. En vanaf dat moment had de kerk wereldlijke macht enzovoorts. En het ontaarde uiteraard in de Rooms-Katholieke kerk enzovoorts. Hè.
Toen kwam de wereld in de kerk.
En toen kwam de wereld in de kerk. En, zo, en dat is de grootste fout die men ooit gemaakt heeft. Ja. De wereld in de kerk en Christus eruit. Zo lacht ongeveer, ja. Ja, zoiets. Ja. Maar goed, ik ga me nou niet in die geschiedenis verdiepen. Maar inderdaad, ik persoonlijk geloof ook inderdaad dat die Constantijn de Grote, dat hij dat gewoon helemaal netjes bedacht heeft. En om zijn politieke idealen te verwezenlijken, heel bewust gekozen heeft voor een aansluiting bij het christendom. Maar niet voor Christus. En er zijn bewijzen genoeg van. Ik bedoel, zo moeilijk is dat niet. Alleen christenen weigeren dat over het algemeen te zien. Omdat ze dat een grote overwinning vinden wat daar gebeurde toen. Maar dat was het niet. Men verloor. Zie. Daar ging het fout. En ik kan me zo voorstellen dat Paulus in zo'n ontwikkeling er buiten kwam te staan. Dan weet ik wel dat dat lang niet in Paulus' dagen was. Maar dat streven naar een acceptatie in de wereld is gewoon het oude menselijke streven. Dat is het streven van elk mens om door de wereld erkend te worden. Ieder mens zoekt erkenning in zijn leven. Dat heeft niks met zijn godsdienst te maken. Maar ook op godsdienstig gebied zoekt hij dus die erkenning. Alleen als christendom erkend wordt in deze wereld zitten we verkeerd. Of de wereld zit verkeerd, maar in ieder geval dat kan nooit lang duren zo. Dat bestaat niet. Wij weten wanneer het christendom erkend wordt in de wereld, dat is wanneer Christus geaccepteerd wordt in de wereld. En wij weten uit de schrift hoe dat zal gebeuren. En dan heb ik het nog niet eens over dat we ook weten uit de schrift wanneer dat zal gebeuren. Maar in ieder geval niet in de dagen van Constantijn de Grote. Nou, dus als je terechtkomt in christendom wat zich associeert met de wereld, dan ben je niet meer bij Christus, en dan ben je ook niet bij Jeruzalem, zal ik maar zeggen, maar dan ben je bij Babel. Nou, daar hebben we het al eens over gehad. Daar moeten we het nog even over hebben. Maar dat is Babel. Het is dan ook niet voor niks dat later de reformatoren concludeerden dat het Babel, zoals dat genoemd werd in het boek Openbaring, dat de Rooms-Katholieke kerk was. Niet dat dat 100% correct is, maar op zich is het wel juist. Alleen het is niet de volle waarheid, maar op zich is het juist, want Babel is inderdaad het samengaan van godsdienst en politiek, zal ik dan maar zeggen. Hè? En de reformatoren die herkenden daarin de Rooms-Katholieke kerk, en wij herkennen daar weer in. Oh nee, dat zou ik niet zeggen. Hè? Net op tijd, hè? Goed. Ja, maar dat gaat gewoon zo door. Die ontwikkeling. Je moet nooit vergeten, als u werkelijk bestudeert de geschiedenis van de christenen, niet als wereldgodsdienst, maar van de geschiedenis van de echte gelovigen, is altijd een geschiedenis geweest van afzondering. Altijd weer dat men uitging en uitging en uitging. Dat bleef altijd zo. En dat wat zich continueerde ging altijd de verkeerde richting op. Dat is helemaal zo in deze wereld. En dat wat gelooft is altijd dat wat uittreedt, dat wat uitstapt. Ik wil niet zeggen dat al wat uitstapt ook gelovig is, hè? Maar het is wel zo dat wat werkelijk gelooft stapt uit. Bekeert u tot de Here. Of laat ik een andere schriftplaats nemen, die is alweer een beetje uit de mode. Maar dat is die van gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Hè? Want de meerderheid volgt wel degelijk het kwade. En er is altijd een minderheid die uitstapt, die zich bekeert tot de Here, die veranderd wordt enzovoort. Dat blijft zo. Nou, dat is misschien niet zo'n opwekkende gedachte. Maar voor sommigen kan dit een aardige ondersteuning zijn natuurlijk. Maar goed, misschien herken je jezelf erin, denk ik altijd maar. Hè? Dan is dat positief. Er zijn altijd mensen die denken, ben ik nou gek of zijn al die anderen het nou? En dan kan ik u dat wel vertellen, dat zijn al die anderen dan. Dat is, ja, dat durf ik wel te zeggen.
Dus He? Als bijvoorbeeld ondergrondse dan ook, die zijn er ook uitgestapt.
Dat is ook allemaal, die zijn uitgestapt, ja. Hebben zich niet geassocieerd met de normale gang van zaken, ja. Dat wil niet zeggen dat ze daardoor 100% gelijk hadden, want ik moet natuurlijk wel... Ja, ja, ja. Maar kijk, waar het om gaat is dat gelovigen per definitie ondergronds waren. In de bekende betekenis van het woord. Ik bedoel niet letterlijk, hoewel ze dat ook dikwijls waren. Dan laat ik dat erbij vertellen. De catacomben in Rome. En daar niet alleen, want David zat ook in de catacomben en Elia ook. En er waren nog 7000 anderen in zijn dagen, die zaten ook in de grotten. Dus, maar het is per definitie buiten de maatschappij. Vormen altijd een subcultuur. Dat wisten ze nog niet, want we hadden dat woord nog niet uitgevonden. Maar het was wel zo. Hè? Ja. Nou goed. Wat betreft Efeze 6 gaat het dus om dat Paulus deze boodschap bekend wil maken en daarvoor vraagt hij gebed. Het gaat niet om de prediking van het evangelie aan zondaren als zodanig, maar het gaat om de prediking van de verborgenheid aan de kinderen Gods. Het heeft te maken dus niet met dat men tot geloof komt, maar het heeft te maken met degenen die wedergeboren zijn, dat ze ook zullen opgroeien tot die mannelijke rijpheid die 2 hoofdstukken eerder genoemd wordt. Efeze 4 dus. Goed, en dan gaan we gewoon verder naar, niet Filippenzen, hoewel Filippenzen daar natuurlijk volledig op aansluit, alleen ik neem Filippenzen niet omdat het woord verborgenheid daar niet in voorkomt, hè. Dus ik sla dat over, maar ik heb het net al uit geciteerd. En dan gaan we verder naar Colossenzen. Daar komt het 4 keer voor. In Efeze was het 6 keer, hè? 1 Korinthe, 1 Korinthebrief 6 maal. 6 maal in de Efezebrief. En nou 4 maal in Colossense. Dat is in Colossense 1. Ik lees vanaf vers 24. En het gaat om vers 26 en 27. Maar ik lees vanaf vers 24. Waar staat: die mij nu verblijden in mijn lijden voor u en vervullen in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente, welke dienaar ik geworden ben naar de bedeling van God die mij gegeven is aan u, om te vervullen het woord Gods, namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen, aan wie God heeft willen bekendmaken welke zij de rijkdom der heerlijkheid deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid, de welke wij verkondigen. Enzovoorts. Nou, er zegt de apostel even een heleboel in een paar woorden. Het is opmerkelijk hoe de apostel kans ziet om een hele reeks van waarheden in een paar woorden naar voren te brengen. Maar hij zegt dus in vers 24... Dat hij vervult in zijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus. De Rooms-Katholieke Kerk zegt dat het gaat om de verdrukkingen van Jezus. Ja, zo zeggen ze dat niet, maar dat maken ze ervan. Want hieruit lezen ze dat de apostel Paulus lintekenen kreeg in zijn handen en in zijn voeten. Ja. Stigmata. Hij was gestigmatiseerd. Ken je dat woord? Stigma, dat zijn, zijn littekenen, tekens. En men zegt dan dat als iemand erg geestelijk, erg christelijk is, en dan krijgt hij dus ook dezelfde uiterlijk als de Heer Jezus. En dat houdt dan in dat hij dan ook veranderd wordt naar zijn beeld. En ze bedoelen dat letterlijk, namelijk dan krijgt hij ook littekenen in zijn handen en in zijn voeten. En er zijn geschiedenissen bekend van heiligen, Rooms-Katholieke heiligen, die gestigmatiseerd waren. Dat wil zeggen, die schenen dan die littekens gehad te hebben. En Paulus was dan de eerste die dat had, want er staat hier in dit vers, zegt men. Ik weet niet wie dat is, men, precies, hè. Maar men zegt dat wat nog mankeerde aan de verdrukking van Christus, dat zich uitdrukte in zijn lichaam, in het lichaam van Paulus. Maar daar heeft hij het uiteraard niet over. Hij heeft het over het lijden, over de verdrukkingen van Christus. En zoals gezegd, Christus is de opgewekte. En hier gaat het dus om de verdrukkingen van de opgewekte. Het gaat niet over de kruisiging, maar het gaat over het feit dat Christus nu verdrukkingen leidt. Namelijk dat Christus nu buitengeworpen is buiten deze wereld. En dan zijn we, hebben de aansluiting met de verborgenheid. Hè? Hij is buitengeworpen uit de wereld, dus is hij voor de wereld verborgen. En die verborgenheid en de verdrukking van Christus, die hangen met elkaar samen. Nou, vandaar dat je ze hier ook samen in deze verse vindt. Hè? Verdrukking van Christus en de verborgenheid van Christus wordt in één adem genoemd. Het gaat dus om de verwerping van Christus, de verdrukkingen die hij nu leidt. En de apostel Paulus zegt, wat daar nog van overblijft, dat wordt in mij vervuld. In mijn lijden. Het is gewoon zo dat hij hier, net als in de Filippenzenbrief bijvoorbeeld, zegt dat hij deel heeft aan het lijden van Christus. De tweede Korinthebrief is er ook sterk in. Die legt het ook heel uitgebreid uit. Dat wij als gelovigen deel hebben aan het lijden, niet van de Heer Jezus, want dat is niet waar, maar aan het lijden van Christus. Het lijden van de Heer Jezus op het kruis, daar hebben we juist geen deel aan. Dat is juist een lijden wat we hadden moeten ondergaan, maar wat hij voor ons gedragen heeft. Dat delen wij dus niet, het wordt ons alleen toegerekend. Maar wij delen in zijn lijden nu, want wij zijn met hem verworpen door de wereld. Met hem zijn we dus verborgen door de wereld. Met hem kent de wereld ons niet. Ook te vertalen met erkent de wereld ons niet, dat is precies hetzelfde. Ja. En dus hebben we deel aan zijn verdrukkingen. En zoals Christus buitengeworpen is uit deze wereld, zo was Paulus dat, daarom zat hij ook in de gevangenis. Zo goed als Christus in de gevangenis zit. Maar daar heb ik enige weken geleden over gesproken, naar aanleiding van de schenker en de bakker. Enzovoorts in de geschiedenis van Jozef. Jozef als type van Christus, de opgewekte, die al uit de put was, zal ik maar zeggen, maar nog niet aan het hof van Farao was. Nou ja, hij zat er wel heel dichtbij. Want eigenlijk maakte de gevangenis deel uit van het hof van Farao. De overste der trawanten was tegelijkertijd de overste van de gevangenis daar, hè. Ja, ja. Maar in ieder geval buiten geworpen. In de gevangenis, buiten de maatschappij. En die positie komt overeen met de positie van Christus nu. En dus ook met de positie van Paulus nu. Die zegt dat hij deel heeft feitelijk aan dat lijden en aan de verdrukkingen van Christus. En die verdrukkingen leidt Christus, volgens nog steeds vers 24 van Colossense 1, niet voor de wereld, niet voor de ongelovigen. Want dat was het lijden wat hij aan het kruis onderging. Waar hij stierf, waar hij leed en stierf voor de goddelozen, voor de onrechtvaardigen en voor de zondaren. Romeinen 5. Maar hier staat dat hij verdrukkingen leidt voor zijn lichaam, het welk is de gemeente. En we hebben daar vorige keer over gelezen in Efeze 5. Want daar staat dat hij zich heeft overgegeven voor de gemeente, opdat hij haar heiligen zou haar gereinigd hebben met het bad des waters door het woord. Dat was vers 25 en 26 van Efeze 5. Je ziet dat Christus zich heeft overgegeven ten behoeve van de gemeente. En daar gaat het hier dus ook om, Colossense 1 vers 24. Zijn lichaam, het welke is de gemeente. En dan vers 25, welker dienaar ik geworden ben. Dat wil zeggen, hij is de dienaar geworden van de gemeente. Dat staat hier. Dat welker, dat wijst terug naar de gemeente. Hij zegt hier dus niet dat hij dienaar is van Christus, dat is hij wel, maar staat hij niet. Hij zegt hij is dienaar van de gemeente, maar de gemeente is het lichaam van Christus, dus het is geen enkel verschil. Het is een wat, een accent ligt anders en een gevoelswaarde ligt anders, dat is waar, natuurlijk. Maar het gaat om dezelfde gedachte. Hij is een dienaar van het lichaam van Christus, want hij is een dienaar van Christus. En dat, vers 25, naar de bedeling van God, dat wil zeggen in overeenstemming met de bedeling, de huishouding, oikonomia, hè, in overeenstemming met de huishouding van God, die mij gegeven is aan u. Dat is precies dezelfde uitdrukking als in Efeze 3, vers 2. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u. Dus als je vraagt over welke bedeling gaat het in Colossense 1, vers 25, dan is het antwoord eenvoudig, de bedeling van de genade Gods, want dat staat in Efeze 3. Voor de rest is het vers hetzelfde. Dus de bedeling der genade Gods. bedeling van God, die mij gegeven is aan u, dat wil zeggen ten behoeve van u, om te vervullen het woord Gods. En houd dat nou even vast, het vervullen het woord Gods. Het vullen van een glas is een proces waarbij er al een glas aanwezig was, maar waarbij dat glas gevuld wordt, volgemaakt wordt. Het krijgt alleen meer inhoud, maar het glas was er al. En zo hier ook, de vervulling van het woord Gods is niet het completeren van het woord van God, in de zin van, het was eerst nog niet voltooid, het moest nog voltooid worden. Dat is wel een heel gebruikelijke verklaring, en die zit ook wel dicht bij de waarheid, maar het is niet goed. Men redeneert namelijk, de Bijbel was nog niet af, God had nog meer te openbaren. Ja, dat klopt. He? God had er nog meer aan toe te voegen. Dat klopt ook. En toch is het niet helemaal volledig. Hè? Men zegt, het moest nog gecompleteerd worden. Maar dat staat er niet. Er staat, het moest vervuld worden. Dat wil zeggen, het woord was er al wel. Maar de inhoud van dat woord was nog niet geopenbaard. Was nog niet bekendgemaakt of was simpelweg nog niet gegeven. En dat is nou precies de essentie van die verborgenheid. Ik kan er niet genoeg op hameren. Want alle misverstanden met betrekking van die verborgenheid vloeien hieruit voort. Uit de gedachte namelijk dat men zegt, de Bijbel was nog niet compleet en God had nog iets heel nieuws in zijn gedachten wat hij via de apostel Paulus bekendgemaakt heeft. Dus zo ligt het niet. De waarheid is dat God het woord al compleet had, in principe. Want de Paulinische brieven, die voegen feitelijk niks aan het woord toe, maar ze geven meer inhoud aan het woord. Ze geven namelijk inhoud, meer inhoud in ieder geval, aan dat wat allang geopenbaard, mag ik niet zeggen, maar wat allang geschreven was. Let er maar op, de apostel Paulus hanteert oud-testamentische waarheden en geeft ze meer inhoud. Hij vervult ze. Hij vervult het woord Gods. En zoals we eerder gezien hebben, hij neemt de oud-testamentische profetieën die gegeven zijn aan Israël en die ook verband houden met Israël, en hij geeft ze een vollere betekenis, namelijk een toepassing in verband met de gemeente als lichaam van Christus. Of zoals we het vorige keer ongeveer gezegd hebben, hij neemt de profetieën met betrekking tot het feit dat Israël alsnog weer de vrouw van Jehovah zou zijn, de vrouw van de Heere zou zijn in de toekomst, en hij past het toe op de gemeente. Hij zegt er alleen bij dat het daarbij gaat om dat de gemeente het lichaam is van Christus. Dat is een verdere vervulling. De vervulling trouwens van man en vrouw is dat ze één lichaam worden. En vandaar dat de vervulling van deze Bijbelse, oud-testamentische waarheden is, dat wat geprofeteerd was als vrouw, dat het ook inderdaad zelfs lichaam zou zijn. En dat is meer dan vrouw uiteraard. Nou, ja, ik vat het nu maar vlug samen, want ik heb er al zo uitgebreid bij stilgestaan. Het gaat erom dat het hier ook staat, steeds beknopter. Hè? Alleen al die woordkeus, hè. Om te vervullen het woord Gods. Niet om meer woorden Gods te produceren of reproduceren, nee. Om te vervullen het woord Gods. Het woord was er al, maar krijgt een meerdere, een grotere inhoud.
Dus was dat net als van Johannes, in de begin was het woord.
Ja, dat is ook zo. Het, op zich is het natuurlijk helemaal geen nieuw proces, omdat als het nou helemaal omgaat, eigenlijk zo is dat de hele Bijbel al vaststond woord voor woord voordat Adam er was, zullen we dan maar zeggen. Ik zal maar niet verder teruggaan, want dan maken we het alleen maar nodeloos moeilijk. Maar het gaat om het principe dat in het begin het woord was en daar zat het allemaal al in. Daarom is het ook een beetje absurd om te vragen of de woorden in de Bijbel wel een exact verslag geven van de gebeurtenissen. Het is andersom. De vraag is of de gebeurtenissen wel in overeenstemming zijn met het woord wat er al veel eerder was. Ja, niet bij ons, maar daar gaat het toch niet om. Ja. Maar goed, dat is om er nog eens even over na te denken. Hè? Maar ik ga hier verder in Colossense 1. Om te vervullen het woord Gods, vers 26, de verborgenheid, of namelijk de verborgenheid. En u ziet, het volmaken van het woord Gods hangt samen met de verborgenheid. Er was namelijk iets in het woord van God wat nog verborgen was. En het wordt vervuld, volgemaakt door de apostel Paulus. Het is heel eenvoudig wat hier staat. De verborgenheid die verborgen is geweest van eeuwen. Van alle eeuwen zeggen de vertalers, ga er allemaal nou niet op in. Omdat het echt niks geen verschil maakt hoor. Het was verborgen van eeuwen en van geslachten. Dat wil zeggen, niet alleen was het in de tijd niet geopenbaard, maar het was ook niet aan de mensen geopenbaard. Dat hangt natuurlijk met elkaar samen. En daarom staat het ook bij elkaar, hè? Van alle eeuwen en van alle geslachten. Aan geen tijd en aan geen mens was het geopenbaard. Daar komt het op neer. Maar het is nu geopenbaard aan zijn heiligen. Dat wil zeggen aan degenen die al heilig zijn. Kijk, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. De prediking van het evangelie is een prediking tot alle mensen. En die genade is dan ook aangeboden aan alle mensen. Is verschenen aan alle mensen. Maar van de verborgenheid wordt gezegd, het wordt geopenbaard aan zijn heiligen. Niet aan alle mensen, maar aan zijn heiligen. En dan vers 27, ook zo even erbij zeggen, bij heiligen wordt meestal direct gezegd, heilig betekent apart gezet. Dat is ook zo. Alleen, dat is ook maar weer de helft van de waarheid, maar het is ook zo. Maar je ziet dus dat dit geopenbaard is aan degenen die afgezonderd zijn van de wereld. Ja, niet in hun handelen in de eerste plaats, maar in hun denken. De wereld bestaat uit denken. En wanneer wij afgezonderd zijn van de wereld, anders hebben leren denken, in overeenstemming met Romeinen 12, dan zijn we heilig. En in die mate zijn we ook heilig. Dus recht evenredig, zal ik maar zeggen. Hoe meer ons denken het denken van de Heer is, en hoe meer het denken anders is dan het denken van de wereld, hoe meer wij geheiligd zijn in Christus. Dat betekent het dus heel gemaakt zijn met Christus. En hoe meer we geheiligd zijn van de wereld, dat wil zeggen afgezonderd zijn van de wereld. Want echt heiligen is niet een negatieve gedachte in de zin van afgezonderd van de wereld, losgemaakt, maar heiligen betekent juist heel gemaakt. Dat wil zeggen verbonden met Christus. Eigenlijk is het zo dat die betekenis van afzondering, dat de tweede betekenis is. Een afgeleide betekenis. Hij is volstrekt juist, maar hij is afgeleid van de waarde dat wij heel zijn gemaakt met Christus. Voor zover we met hem één zijn, heel, geheiligd zijn, zelfs genezen zijn, want zo kun je het zelfs zeggen. Voor zover zijn we ook van de wereld afgezonderd. Die twee dingen hangen samen. Nou, deze waarheid wordt dus geopenbaard aan zijn heiligen. Er staat maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. En als je Engels kent, dan weet je dat je het ook kunt vertalen met maar nu geopenbaard wordt aan zijn heiligen. Want zo is het natuurlijk ook. Het is een proces wat aan de gang is. En dan zegt vers 27, aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid deze verborgenheid. Aardig is dat in vers 26 gewoon de verborgenheid staat. Om te vervullen het woord Gods, de verborgenheid, die verborgen is geweest enzovoorts. Maar in vers 27 is het niet meer gewoon de verborgenheid, maar de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid. En ik weet niet hoe je dat hebt, wat ik nou zeg, de rijkdom der heerlijkheid van? Ja, dat is ook goed, ja. Maar ik dacht aan genade. De rijkdom der heerlijkheid zijn er genade. Dat is in de Efezebrief de uitdrukking. En hier is het de rijkdom der heerlijkheid van de verborgenheid. En het is de rijkdom der heerlijkheid van Christus, maar die drie zijn gelijk. Christus is degene die de genade vorst is, hè? Die heerst in genade, die de hoge priester is. Christus is degene die gezalfd is tot koning op de troon der genade. En daar leven we immers onder, dat is het kenmerk van deze bedeling. Je ziet dus dat, en dat is weer de eigenschap van de verborgenheid. Hè? De verborgen heerschappij, die daarom een heerschappij van de genade is. Ik heb het ook eerder gezegd, zodra heerschappij een heerschappij in genade is, is het per definitie verborgen, want dan merk je er niks van. Hè? Als de overheid hier heerst in genade, dan betekent dat je er niks van merkt. Als je te hard rijdt, dan merk je er niks van. Want genade geldt, dus je wordt niet aangehouden, je wordt niet veroordeeld. Je rijdt door het rode licht, er gebeurt allemaal niks. Enzovoort, want genade gaat voor recht, gaat boven recht. En de heerschappij der genade is per definitie een heerschappij van verborgenheid. Of in het verborgene, met een verborgen koning. Je ziet, het hoort allemaal samen. Nou, daar leven wij onder. Ja, niet wat betreft het rode licht natuurlijk. Maar dat is ook niet ingesteld door de Heer, maar door de menselijke overheid. Dus dat is een ander verhaal. Dus het gaat om dat God bekend maakt de rijkdom der heerlijkheid van deze verborgenheid. Verborgenheid wordt door velen als negatief opgevat. Het is iets wat kortschoot, het was iets wat in duisternis was, wat je niet kan weten of iets dergelijks. Hè? Het is negatief, het is uitgeworpen buiten de legerplaats. Het is verborgen, jawel, Maar het is een rijkdom der heerlijkheid in die verborgenheid. Zo goed als die er ook was in de gevangenis met Jozef, om daar dan weer even op terug te komen. Men had daar nergens gebrek aan. Er was een goede verzorging enzovoorts onder Jozef. Ja, het bleef een gevangenis. Maar hier gaat het om rijkdom der heerlijkheid van deze verborgenheid, namelijk onder de heerschappij der genade. En waaruit bestaat die rijkdom der heerlijkheid? Wel, we zullen dat ook later nog zien in verband met de volgende verse die we aan zullen halen. Maar hier staat: de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid, is onder de heidenen. Dat is punt 1, maar dat sluit aan bij de Efezebrief. En wat is dan die verborgenheid? Nou, je kunt het op veel manieren zeggen. Ik heb het al op veel manieren gezegd. En hier staat er nog één. Welke is Christus? Nou ja, welke is Christus? En dan staat er onder u. Ik heb altijd gedacht dat Christus boven ons stond, of niet? Waarom zeg ik dat nou? Gewoon om te laten zien dat je op je klompen, als Hollander natuurlijk, op je klompen kunt aanvoelen, je wooden shoes. Nou, hoe ik dat nu weer vertalen moet. Maar dat je op je klompen kunt aanvoelen dat deze vertaling niet deugt. Hè? Dat er iets mee is. Of niet deugt, dat mag ik zo niet zeggen. Maar dat er iets mee is. Er is ook wat mee. Want er staat niet onder u, er staat in u. Christus in u. Alleen de vertalers hebben in principe zaak van gemaakt dat aangezien dat u meervoud is, heeft men in vertaald met onder. En onder betekent dan niet lager dan, maar onder betekent hier dan te midden van. Maar om het ene probleem op te lossen, heeft men een ander probleem weer erbij gehaald. Want onder heeft bij ons de betekenis van op een lager niveau. Maar het bedoelde te betekenen te midden van. En als je het zo vertaalt, Christus te midden van u, dan begrijp je dat u dus een meervoud is. Maar waarom ze zich nou niet gewoon aan de oude regel gehouden hebben, die ze overal elders ook gebruiken, weet ik niet. Want die oude regel is namelijk dat men u, als het meervoud is, vertaald is met u lieden. Onthoud dat maar. Als er u lieden staat, is het meervoud. Als er u staat, is enkelvoud. Bijna altijd. Het is een uitzondering, ik weet niet waarom. Maar Christus onder u wil zeggen Christus in u lieden. En vergeet het dan maar weer dat het zou betekenen te midden van. Want het gaat om dat Christus in een elk van ons is. Daarmee is hij ook te midden van. Dat weten we ook wel, maar daar gaat het hier niet om. Het gaat er hier om dat Christus in ons woont. U moet het verband zien met de Efezebrief. De Efezebrief leert dat wij in Christus zijn. En de Colossensebrief leert dat Christus in ons is. En in beide gevallen betekent dat dat we met elkaar verbonden zijn. En dat is de heerschappij van de genade. Daar gaat het hier ook over. Hè? De rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen, is dat Christus in ons is. En daarmee is er de hoop der heerlijkheid. Maar daarover hebben we het na de pauze. Wij waren nog gebleven in Colossens 1, vers 27, waar gesproken wordt over de rijkdom der heerlijkheid van deze verborgenheid onder de heidenen. Die rijkdom der heerlijkheid van die verborgenheid hangt samen met de heidenen. Dat hebben we al gezien in Efeze 3. Hè? Daar werd gezegd dat de verborgenheid inhield. Dat de heidenen zijn mede-erfgenamen enzovoorts. Hè? Dat wil zeggen erfgenamen van de belofte. Samen met de Joden, samen met de Israëlieten. Dat wil zeggen voor zover gelovig uiteraard. Maar in ieder geval in Efeze 3 werd gezegd dat de verborgenheid inhield. Dat de heidenen zijn mede-erfgenamen. En hier staat het dus ongeveer zo, er staat dat de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid, is onder de heidenen. En dan wordt gezegd, dat houdt in Christus in u. Dus onder kun je het beste maar gewoon vervangen door in, want dat staat er nou eenmaal. Christus in u. En dan de hoop der heerlijkheid. Nu herkent u misschien dat niet direct, maar in de Efezebrief wordt gezegd dat wij als geestelijke zegeningen hebben ontvangen een onderpand, namelijk de Heilige Geest, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregene verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Dat is Efeze 1 vers 13 en 14. En hier in Colossense 1 vers 28 lezen we, of vers 27 lezen we feitelijk hetzelfde, alleen hier wordt gezegd dat Christus in ons is. Het is heel interessant om te zien dat in de Colossensebrief nergens gesproken wordt over de Heilige Geest. Hoewel duidelijk is dat we daar op hoog niveau met geestelijke dingen te maken hebben, wordt het woord geest helemaal niet genoemd. Er wordt gesproken namelijk over Christus. De geest is namelijk niemand anders dan Christus zelf. De Heilige Geest is de geest van Christus en dus gewoon Christus. Het is wat moeilijker voor te stellen natuurlijk, maar hier staat het gewoon Christus in u. Wat in Efeze nog heet dat de Heilige Geest in ons is, dat heet hier dat Christus in ons is. En dat is hetzelfde uiteraard. Het gaat erom dat hij geestelijk, of in geestelijke zin, in ons woont. En daarom is Christus in ons het onderpand van de toekomende erfenis. En zo brengt die schriftplaatsen dus met elkaar in verband. En dat blijkt ook wel, want hier staat het ook zo. Welke is Christus in u? De hoop der heerlijkheid. Maar de hoop der heerlijkheid die hangt samen met het onderpand van onze erfenis tot de verkregene verlossing. Want hoop wil zeggen onze zekere verwachting. Dat wil zeggen wij verwachten bepaalde dingen die vaststaan, die in de toekomst zullen komen. Waarom? Omdat we een onderpand ervan ontvangen hebben. Om er even uit te wijken naar Efeze. Dus hoop is een zekerheid van wat? Hoop van, wel wat verwachten wij? Heerlijkheid staat er. Hoop der heerlijkheid is de verwachting van heerlijkheid. En heerlijkheid is dat wat de Heer nu niet heeft, althans niet in de wereld, en wat hij in de toekomst wel zal ontvangen als hij in heerlijkheid, uiteraard, zal verschijnen. Heerlijkheid is het rijk, het koninkrijk, het machtsgebied van een heer. Hè? Je hebt bisdommen en graafschappen en koninkrijken en prinsdommen en heerlijkheden. En wat een koninkrijk is van een koning, dat is een heerlijkheid van de Heer. Dus wat wij verwachten is de verheerlijking van Christus. Namelijk, wij verwachten dat hij in zijn koninkrijk zal komen. Dat hij zijn koninkrijk, wat nu nog verborgen is, zal openbaar maken in de toekomst. En dan heet het heerlijkheid. En wat we nu hebben ontvangen is Christus in ons en daarmee verwachten wij zijn verheerlijking ook in deze wereld in de toekomst. En zo staat het er ook. Die verborgenheid is Christus in ons, of Christus in u dan, hè? Christus in u, de hoop der heerlijkheid. En nu zie je maar weer dat we in hopen zijn zalig geworden enzovoort. Het is overal weer dezelfde gedachtegang. Dat wij verbonden zijn met de opgewekte Christus en met hem smaad hij dragen, maar in de toekomst met hem verheerlijk zullen worden. Dat is de verborgenheid en zo staat het hier. De hoop der heerlijkheid. En dan vers 28, de welke wij verkondigen. Hij verkondigt namelijk Christus in ons. Dat is wat hij predikt. De welke wij verkondigen, vermanende in ieder mens en lerende in ieder mens in alle wijsheid. Wel, ik weet niet of u zich nog 1 Korinthe 2 herinnert. Maar daar werd gezegd dat de wijsheid Gods bestond in verborgenheid. Wij zouden zeggen, bestond uit verborgenheid, tegenwoordig. Maar wijsheid en verborgenheid worden daar als synonieme begrippen verklaard. En zo is het hier ook, hè. Het gaat over de verborgenheid en Paulus leert dat dan ook in alle wijsheid. Opdat wij zouden een ieder mens volmaakt stellen in Christus Jezus. Want wij zijn in Christus Jezus. Kijk, in vers 27 staat Christus is in ons. En hier staat weer dat wij in Christus zijn. Ik heb al wel eens eerder uitgelegd dat de hele uitdrukking in, of in Christus, betekent dat wij onlosmakelijk met hem verbonden zijn. Dat we één plant met hem geworden zijn. En dat haal ik dan maar even uit Romeinen 6. Maar dat is nou eenmaal de betekenis van het Griekse en ook van het Hebreeuwse woord in. Het wil niet zeggen dat het een het ander omvangt, maar het wil zeggen dat het een onlosmakelijk aan het ander verbonden is. Dat is in. En zo ook hier Christus in ons en dus wij in Christus en wij zijn in Christus volmaakt. Dat staat hier dan ook, hè, opdat wij zouden ieder mens volmaakt stellen in Christus Jezus. Niet opdat wij zouden ieder mens volmaakt stellen, want niet ieder mens is volmaakt en ook niet ieder mens wordt volmaakt. Maar wie in Christus is, die kan volmaakt worden. Meer wil ik er nou niet van zeggen, maar dat is de gedachtegang, hè. Verder is het natuurlijk zo dat in het volgende hoofdstuk gezegd wordt, in vers 10, dat wij in hem volmaakt zijn. Voor zover wij in hem zijn, zijn wij volmaakt. Er staat namelijk in vers 9, dat in Christus al de volheid der Godheid lichamelijk woont en dat wij, volgens vers 10, in hem volmaakt zijn, die immers het hoofd is van elke overheid en macht en in wie wij ook besneden zijn, enzovoorts. Hè? Maar het gaat nog steeds om de waarheid van vers 28 van hier van hoofdstuk 1, dat Paulus deze dingen verkondigt, predikt, opdat wij zouden een ieder mens volmaakt stellen in Christus Jezus, waartoe ik ook arbeide, strijdende. Ja, we komen uit Efeze 6. Maar je leest hier precies hetzelfde, strijdende, want deze prediking, dat is een strijd. Strijdende naar zijn werking die in mij werkt met kracht. En dat het daarom gaat, wordt dan verder uitgelegd in 2 vers 2, hè, waar gesproken wordt over dat over alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands en over de kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus. En dat is dus het derde vers hier in de Colossaanse brief waar de verborgenheid genoemd wordt. Voor de goede orde begin ik maar even in 2 vers 1 gewoon. Hè? Want ik wil dat gij weet hoe grote strijd ik voor u heb. Daar is die strijd. Die strijd hangt samen met die verborgenheid en de prediking van die verborgenheid. Ik wil dat gij weet hoe grote strijd ik voor u heb en voor degene die te Laodicea zijn en zoveel als in mijn aangezicht en in vlees niet hebben gezien, opdat hun harten vertroost, eigenlijk bevestigd, gesterkt, mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde. Ik spreek dus over gemeenschap, hè? Samengevoegd zijn in de liefde, en tot alle rijkdom ter volle verzekerdheid des verstands, want de werking van het verstand is een geestelijke activiteit. Geestelijk leven doen we met onze hersens. Nou, ik weet niet of het echt met die grijze cellen gebeurt, maar dat gaat het nou ook niet om, hè. Het gaat om dat het denken, dat is wat het verstand doet, dat het denken een geestelijke activiteit is. Dat is geestelijk leven, heeft met denken te maken. En vandaar dat hier staat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis, dat zit in het verstand immers, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus. Tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus. Want God en de Vader en Christus zijn verborgen. Ik moest even nadenken of ik zou zeggen is verborgen of zijn verborgen. Want je kan dit natuurlijk als een hendiatris opvatten. God en de Vader en van Christus. Want Christus is God. En Christus is ook Vader. Ja, dat vergeten we altijd, maar het is wel zo, hè. Vader der eeuwigheid, in ieder geval. Maar goed, het gaat er om de kennis van de verborgenheid van God en de Vader en van Christus. En hoe dan ook, hoe we dat nou precies tegenaan kijken, daar gaat het nou niet om. Maar het gaat erom dat in ieder geval allemaal verborgen is. Christus is verborgen, de Vader in de hemel is verborgen, God is verborgen. Het werk wat hij doet of wat zij doen is een verborgen werk, enzovoort. En wij moeten komen tot kennis daarvan. Niet tot waarneming daarvan, want dat kan niet, omdat het verborgen is. En de enige manier om het te leren kennen is via het verstand, om het te kunnen beredeneren. Je moet het in je gedachten kunnen waarmaken. En dat doe je aan de hand van het woord van God uiteraard. Dus dat is alles. Het is echt niet moeilijk. Alleen we moeten het leren. En daar is de apostel Paulus dus mee bezig. Dat zeg ik veel te netjes, daar was hij voor aan het strijden. Om hen op deze wijze vast te stellen, te vertroosten en om te brengen tot deze rijkdom ter volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus. En dat is het diepste wat in de mens zit, zijn kennis, dat zit er geheid in, dat zit er vast in. Dat is de basis waarop hij werkt en denkt, handelt en noem maar op. Dus kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus, in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Zie je wel? Staat er dus. In hem woont niet alleen al de volheid der Godheid lichamelijk, zoals 2 vers 9 het zegt, maar in hem zijn al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen. alle wijsheid, alle kennis, als het echte wijsheid en alles het echte kennis is, wijst op Christus en brengt de mens tot Christus. Als de wijsheid of de kennis een mens niet tot Christus brengt, was het geen wijsheid en was het geen kennis. Want de vreze des Heren is het begin der wijsheid. Ja. En het, bovendien leidt die wijsheid weer tot hem. In hem zijn al die dingen verborgen. Natuurlijk is het waar dat hij ze ook openbaart. Dat is waar, maar daar gaat het nou even niet om. Het gaat erom dat het in hem, in zijn persoon, verborgen ligt. Er staat niet dat hij het verborgen heeft, maar er staat dat het in hem verborgen is. In Christus zijn al de schatten, want zijn schatten, de wijsheid en de kennis verborgen. Denk nog maar even terug aan die schat die we waarover gesproken hebben in Matthäus 13, de achtste gelijkenis, hè? Schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen, dat wil zeggen in de verborgenheid van het koninkrijk onderwezen, is gelijk aan de heer des huizes, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. Nou, dat was Colossenzen 2 vers 2, dan ga ik maar even door naar Colossenzen 4. Vers 3, waar we eigenlijk hetzelfde vinden als in het eind van de Efezebrief, Efeze 6. We vinden in Colossenzen 4, eigenlijk in het eind van vers 3, nog wat van die dingen die we ook in Efeze 5 tegenkwamen, waar weer heel deftig boven staat huiselijke plichten. Het schijnt een huiselijke plicht te zijn voor de man om zijn vrouw lief te hebben. Dat is een trieste zaak, denk ik wel eens, hè? Als het zo is. Wil je er niet mee bemoeien? Ja. Ik hoor zo'n boel gemompel. Ik versta er geen woord van. Dat is maar goed ook. Nou. En dan krijgen we 4 vers 1. Gij, heren, doet uw dienstknechten recht en gelijk weten dat ook gij een heer hebt in de hemel. Dat stond ook al in Efeze 6. Met een paar woorden meer. En dan vers 2. Houd sterk aan in het gebed. U ziet, de geestelijke wapenrusting wordt hier niet genoemd. Maar wel aan het eind ervan, namelijk houd sterk aan in het gebed. Houd aan wil zeggen gewoon mee doorgaan. Hè? Je ziet dat het dus gaat om een levenshouding in de eerste plaats. Houd sterk aan in het gebed en waakt in hetzelfde met dankzegging. Biddende meteen ook voor ons dat God ons de deur des woords opene om te spreken de verborgenheid van Christus. De deur des woords. Wat zou nou de deur des woords zijn?
Christus.
De deur des woords. Dat is toch de deur waardoor het woord gaat? Ja, de mond. Ja, hoe moeilijk is dat nou, hè? Hier gaat het over het openen van deuren. Wij denken dat die deuren bij anderen zijn en daar geopend moeten worden, waardoor wij naar binnen gaan met het woord. Maar dat is niet zo. Die open deur, dat is onze mond zelf, dat staat hier. Dus of een deur open gaat, is niet van anderen afhankelijk. Maar is van onszelf afhankelijk, het is onze eigen mond. Zie je, staat hier. Bidden er meteen ook voor ons, dat God ons staat het, dat God ons de deur des woords openen.
Ik ga even, dat doen de aandacht over de Christus is de deur.
Ja, dat is ook zo, natuurlijk. Nee. Dat zou.
Dat was de deur der schapen.
Ja, maar je kunt natuurlijk de uitdrukking deur des woords gebruiken in het betekenis geven van dat is Christus. De deur, namelijk het woord, en dat is dan Christus. Dat in die zin is correct, maar ik geloof niet dat die in die betekenis in de Bijbel ook echt voorkomt.
Maar hier staat de deur, maar als er nou een deur slaat, dan is het de mond niet.
Waarom niet? Een deur, dat bestaat in het Grieks helemaal niet. Dus dan wordt er een heel verkeerde gevoelswaarde ingelegd. Je kunt het woord de weglaten, dan verandert er niks. Dat God ons deur des woords openen. Nou, we hebben er maar één.
Ja, maar dat is ook over een geopende deur, hè?
Ja, niet in de Bijbel. Nou ja, er zijn wel eens deuren open. Maar de betekenis die wij eraan geven, dat we een open deur hadden om ergens de evangelie te brengen, in die zin heb ik het nooit in de Bijbel gelezen. De open deur is onze mond. Ja, en hoe kom ik daarop? Wel heel eenvoudig, door vergelijking met Efeze 6. Daar staat dat Paulus bidt dat hem vrijmoedigheid in het spreken gegeven wordt en in de opening zijns monds. Hier heet het deur des monds, maar als je een beetje weet van de schrift, dan weet je dat een deur een opening is. Bij een deur denken wij altijd aan het ding wat dicht zit, maar in de Bijbel is de deur juist het gat, hè? Wij geven de naam deur aan die plank in het gat. Maar in de Bijbel is de deur het gat zelf. En de opening des woords is dus hetzelfde als de deur des woords. Bidden meteen ook voor ons dat God ons de deur des woords, kortom de mond, openen. Dan lees het maar aan Efeze 6. Om te spreken de verborgenheid van Christus. Kijk, als alle deuren dicht zitten, kun je nog wel spreken. Dan heb je niet een open deur meer nodig, zal ik maar zeggen. He, dat is toch zo? We hebben de deur dicht, we praten hier ook, dus daar is het niet van afhankelijk. Maar als we willen spreken, moeten we wel de mond open doen. Dat heb ik tenminste eens iemand horen zeggen. Ja, nou, het was niet tegen mij, moet ik eerlijkheidshalve bij zeggen. Het was iemand die zei, als u zich tot het publiek richt, moet u wel uw mond open doen als u spreekt, anders verstaat niemand het. En dat was een heel zinvolle opmerking. Nou. Dus Paulus bidt opdat zijn mond geopend wordt. Dat is die open deur. Denk er nog maar eens over na. Open doors. Open deuren. Is gewoon onze eigen mond. Dus dat kunnen we overal doen. We hoeven niet te zoeken of er misschien ergens een deur open staat. Wij praten gewoon wel door. Hè? Om te spreken namelijk de verborgenheid van Christus om welke ik ook gebonden ben. En dat is het tweede eigenaardige. Wij denken weer open deuren aan gelegenheden om het evangelie te brengen aan zondaren. Maar hier gaat het om het openen van de deur, namelijk van de mond, om het evangelie der verborgenheid namelijk te spreken tot gelovigen, tot kinderen Gods. Dat is de Bijbelse gedachtegang. Je ziet hoe ver wij vaak afdwalen, hoe we de woorden uit zijn verband trekken en een andere betekenis aan geven. Goed, dus om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben. En dat is een prachtige uitspraak natuurlijk. Want wij zouden zeggen dat iemand juist vrijgemaakt wordt om het woord te spreken. En Paulus zegt, nee, ik ben geroepen om te spreken en daarom ben ik juist gebonden. Waarom? Wel eenvoudig, omdat zijn positie als gevangene een illustratie is van wat hij predikt. Zoals het in Efeze zegt, daarom, om deze oorzaak, ben ik, Paulus, gevangene van Christus. Niet van de keizer, maar van Christus. Omdat aan hem in zijn persoon geïllustreerd wordt welke boodschap hij predikt. De boodschap die hij predikt is dat wij buiten de legerplaats, buiten de maatschappij gezet zijn, dus in de gevangenis zitten, maar dan wel in een eigen huis, net als Paulus. 2 volle jaren staat er trouwens van Paulus. En dat is ongeveer de lengte van de verborgenheid, hè? 2, ja, daar hebben we het al over gehad. Dat is ook niet meer. Nee. Maar dat is de lengte van de verborgenheid. En zo is het met de apostel Paulus. Hij is gebonden opdat hij zijn boodschap daardoor kracht bij zou zetten. Hem overkwam heel letterlijk dat wat hij ook predikt. Namelijk dat wij gevangenen zijn. Uitgegaan zijn. En afhankelijk zijn van de genade feitelijk, want dat is als je in de gevangenis zit, hè? Dat is leven onder de genade. En dan staat er vers 4, opdat ik dezelfde, namelijk die verborgenheid, opdat ik dezelfde mogen openbaren. Gelijk ik moet spreken, gelijk het mij betaamt te spreken, zei hij in Efeze 6. En dan opmerkelijk in vers 5, wandelt met wijsheid. Daar heb je hem. Verborgenheid en dan onvermijdelijk volgt wijsheid. Wijsheid van God. Dus in het bewustzijn wandelen dat wij deel uitmaken van die verborgenheid. Dat ons leven met Christus verborgen is bij God enzovoort. Die wijsheid gaat het om. Wandelt met wijsheid bij degene die buiten zijn. Zie, want wij draaien de zaak om. Wij zijn buiten. Wij zijn buiten geplaatst. Waarvoor ons vanuit onszelf geredeneerd, zijn we uiteraard binnen. Op meerdere manieren, wij zijn binnen. Wij hebben onze schaapjes op het droge, zeg maar. Afgezien van het feit dat we zelf tot op zekere hoogte schaapjes zijn, onder de goede herder. Maar wij zijn binnen. In die zin, hè. En wij beschouwen de ongelovigen, of degene die deze kennis niet hebben, beschouwen wij als buiten. En zo zegt de apostel hier ook. Wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn. Dat is heel merkwaardig, want wij zouden zeggen, ja, als je zelf binnen bent, wandel je niet met degenen die buiten zijn. Want dat kan niet, er is een scheiding tussen. En toch staat het hier, wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn. Want we wandelen met hen, want het gaat in principe wel degelijk om gelovigen met wie wij optrekken. En toch zijn ze niet binnen. Toch hebben ze een wat andere positie. Dat hebben ze, dat zien ze niet nog. Ja, nog, dat zeg ik er heel hoopvol bij. Misschien zeg ik het wat te enthousiast, maar ik hoop dat het dan zo gaat. Dat zien ze dan nog niet. Wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn, in de hoop dat ze ook een keer binnenkomen, zal ik dan maar zeggen. De bekwame tijd uitkopende. Uitkopende. Hebben we daar al eens over nagedacht? De tijd uitkopen. Dat veronderstelt dat die tijd die van jou is. Dat is punt 1, hè? En verder dat het je wat kost om die tijd beschikbaar te krijgen. In verband met de geestelijke dingen zeggen wij al gauw, we hebben geen tijd. Nee, dat klopt, maar die moet je ook kopen. Dat kost ook wat, daar moet je wat voor opgeven. Moet je wat voor inruilen, dat is handel, dat is kopen. Hè? Zo staat het hier ook, de bekwame tijd uitkopen. De tijd is een beginsel wat behoort tot deze wereld. In ieder geval. Ik weet niet hoe ver dat strekt. Want er bestaat verschil van mening over, maar de tijd is iets waar we in deze wereld aan onderhevig zijn. En willen we tijd hebben, wel dan zullen we die van de wereld moeten verwerven. Dat wil zeggen, we moeten een stukje van de wereld inruilen om tijd te krijgen. Dat is het hele verhaal, anders gaat het niet. Uiteindelijk is het zo dat ongelovigen ook hun hele leven besteden. En wij als gelovigen zouden dus ook ons hele leven kunnen besteden, gewoon in deze wereld. Willen we daarnaast wat besteden, ook in het werk van de Heer, in de geestelijke dingen, zullen we daar dus wat aan moeten onttrekken. Zullen we een deel van ons leven dus moeten opofferen, zal ik maar zeggen, inruilen voor dat geestelijk leven. En als ik zeg geestelijk leven is in de eerste plaats denken, dan betekent dat voor de wereld in ieder geval, voor naar buiten uit, betekent dat we een poosje niks doen. Hè? Er zijn mensen die denken dat dat niks is namelijk, dat je dan niks doet. Als je denkt, dan doe je niks, hè. Mensen denken dat werk alleen met de handen gebeurt en niet met het hoofd, ja. Dat is gebrek aan routine. Maar in ieder geval, denken kost tijd. In het algemeen, maar sowieso kost leven tijd. Een leven in dienst van de Heer, dat is een leven afgezonderd van deze wereld en dus onttrokken aan deze wereld, moet gekocht worden. Kost een prijs. Daar gaat de apostel verder in deze brief niet op in, omdat het hier zijn onderwerp niet is. Maar als u dat wil natrekken, dan moet u maar eens kijken in de Korinthebrieven bijvoorbeeld, met name de tweede Korinthebrief, waar daarop wel degelijk over gesproken wordt. Hè? Dat is of het een of het ander. Het is ook het principe van je kunt niet twee heren dienen tegelijkertijd. Het is of het een of het ander. Maar van de gelovige wordt hier niet gezegd dat hij netjes en efficiënt met zijn tijd moet omspringen. Dat maakt men ervan, maar dat betekent het niet. Dat betekent dat hij moet zien zich tijd te verwerven. Uitkopen. Kost hem wat. Dat moet ervoor inleveren, heet dat. Hè? En dat zeer zeker in verband met de verborgenheid. Dat hangt hier met die verborgenheid samen. En het is duidelijk, als we deel uitmaken van dat verborgen koninkrijk, zal ik maar zeggen, dan is dat de tijd die daarin besteed wordt, een tijd die we niet aan de wereld kunnen wijden. Dat ligt nou helemaal zo. Het is heel zwart-wit gesteld, maar zo zwart zit, staat het hier. Hè? Dus de tijd uitkopende. En dan vervolgens, uw woord zij te allen tijden in aangenaamheid. En wat is dat aangenaam? Dat staat erachter, namelijk met zout besprengd. Makkelijk is toch bijbelstudie, hè? Uw woord zij te allen tijden in aangenaamheid. Aangenaam voor wie? Voor de mensen? Nou, er is er vast altijd wel iemand bij die het niet aangenaam vindt. Dus dat kan helemaal niet. Het gaat er niet om of het aangenaam is voor de mens, maar het gaat erom of het aangenaam is voor God. En wanneer is het aangenaam voor God? Wel, als het met zout besprengd is. Ik zou zeggen, geef het zoutvaartje even door, maar dat hoeft niet, want dat heb ik hier voor me liggen. Het zout, hè? Zullen we het nog even bijbelstudie doen? Even naar Leviticus. Daar staat wat het is namelijk. Daar staat in Leviticus 2, vers 13. Er staat, en alle offeranden uw spijsoffers zult gij met zout zouten, en het zout des verbonds van uw God van uw spijsoffer niet laten afblijven. Met al uw offeranden zult gij zout offeren. En in dit vers wordt dus gezegd wat zout voorstelt, waar zout een beeld van is. Er staat namelijk dat het is het zout des verbonds van uw God. En dat betekent dus dat het zout een beeld is van het verbond van uw God. En het verbond van uw God is in eerste instantie hier in Leviticus 2 de wet. Dat wat God gesproken heeft, dat is het verbond van God. En zout is daarom een beeld van het woord van God. Nou, dat is alles. En dan kun je er verder nog lang over praten natuurlijk. Wat zout dan is, dat het de smaak geeft enzovoorts. Nou, de smaak aan mijn leven. Het smaak aan mijn leven wordt gegeven door het woord van God, hoor. Dat kan ik rustig zo zeggen. Zout is bovendien bederverend. Ja, de nadruk ligt echt op zout, hè. Als het zout smakeloos geworden is, waarmee zal het dan gezouten worden enzovoorts. Dat gaat om de smaak, gaat om de inhoud. Gaat om, hoe noemen ze dat? Het woord wil me niet te binnen schieten. Maar het heeft iets met proeven te maken, met de inhoud van het leven. Dat wat de spijs aangenaam maakt, smakelijk maakt, zal ik maar zeggen, is het zout moet erin zitten. Dat is met ons leven ook zo. Dat woord van God moet erin wezen. En, dat bedoel ik niet helemaal. Het woord, ik ben niet zo'n fijnproever, ik ken de woorden ervan. Dat is inderdaad iets dat zout de werking van gist, zuurdesem dus, remt. En het is natuurlijk zo dat zuurdesem niet alleen het doet zwellen enzovoort, maar zuurdesem doet eigenlijk bederven, verzuren. Dat wij het lekker vinden soms, dat heeft er niks mee te maken, of doet er niks aan af. Maar het is in ieder geval bedervend, hè, zuurdesem. En zout remt dat weer. En daarom dat zout ook inderdaad bederfwerend is. En dat kan natuurlijk niet anders. Zout is een beeld van het woord van God. En door het woord van God is eeuwig leven. Als dat niet bederfwerend is, weet ik het niet meer. Dus u ziet nou wat het betekent hier in Colossenzen 4 vers 6. Uw woord zij te allen tijden in aangenaamheid. Namelijk met zout besprengd. Dat wil zeggen, uw woord zij gemengd met het woord van God. Ja, draait niet om. Want dat heb ik niet. Ik zeg niet dat het woord van God gemengd moet worden met ons woord. Maar ons woord moet gemengd worden met het woord van God. Dat wil zeggen dat wij spreken met elkaar, ook als gelovigen zal ik maar zeggen. Maar wij behoren te spreken over het woord van God. Dat moet daarbij vinden, dat we over andere dingen ook spreken. Over het weer en over koetjes. Natuurlijk kalfjes, ik zou bijna de kalfjes vergeten. Ja, dat kan allemaal wel, maar dat zou moeten bij. Het moet iets te maken hebben op een of andere wijze met het woord van God. Dat moet er doorzitten in onze conversatie, in onze omgang met elkaar. Wandelt met wijsheid, wil ook wel zeggen wandelt met dat wat God geopenbaard heeft. En dus uw woord zij te alle tijd in aangenaamheid, namelijk met zout besprengd. Er moet iets van het woord van God inzitten. Dat is aangenaam voor God. En dan staat erbij, opdat gij moogt weten hoe gij in ieder moet antwoorden. Want hoe moeten wij in ieder antwoorden? Met het woord van God. Met er staat geschreven. Het gaat hier niet om een tactiek of om psychologie, dat we heel goed inzicht hebben op welke technische wijze wij iemand van repliek moeten dienen. Het gaat er gewoon om dat we iemand antwoorden met het woord van God. Gewoon met de botte bijl van er staat geschreven. Nou, het is geen botte bijl, het is een tweesnijdend scherp zwaard. Maar bedoel, het is heel gemakkelijk. He? Je moet alleen de schrift kennen, dat is het moeilijke ervan. Maar dat is wat hier staat. Uw woord zij te alle tijd in aangenaamheid, opdat gij moogt weten hoe gij in ieder moet antwoorden. Want ons woord in aangenaamheid is dat ons woord gepaard gaat met het woord van God, dat wij het woord van God hanteren. En de ene manier is dat we met eigen woorden de Bijbelse gedachtegang naar voren brengen, dat is wat ik de halve avond sta te doen. En de andere manier is dat we gewoon zeggen, er staat geschreven en we citeren. Dat is nog beter natuurlijk. Maar daar gaat het om. Zo dienen we elkaar te beantwoorden, namelijk met het woord van God. Opdat gij moogt weten hoe gij in ieder moet antwoorden. Nou, Dan moet ik het weer belaten, want de tijd is om. Ja. Volgende keer gaan we naar de Thessalonicense brief. Nou, het eind komt nou in zicht, hoor. Zullen we eerst de Heer danken? We danken u, trouwe hemelse Vader, dat we dat woord ontvangen hebben. We danken u dat u ons de mogelijkheid gegeven hebt om ons te verdiepen in andere dingen, in een andere wereld, in een nieuwe schepping die u tot stand gebracht hebt in Christus. We danken u, Vader, dat u ons nieuw leven geschonken hebt in hem. Dat zijn leven in ons is en dat het de hoop is der heerlijkheid. We danken u, Vader, dat we mogen uitzien naar die heerlijkheid. Dat we mogen uitzien naar een hemel waaruit wij ook onze zaligmaker verwachten. We danken u, Vader, dat we mogen zien naar de toekomst waarin onze Heer en waarin ook wij gekend en erkend zullen worden in deze wereld. We danken u dat we mogen zien dat uw woord ons leert dat onze koning en ons hoofd, dat hij ook door deze wereld eens erkend zal worden. Dat hij straks zal komen in een wereld die uiteindelijk hem zal accepteren en dat deze aarde vol zal zijn van de kennis des Heren. We danken u, Vader, dat wij reeds nu daarmee gevuld mogen worden. Dat we ons mogen laten vullen door het woord wat u ons geschonken hebt. Dat we gebouwd worden tot mannelijke rijpheid. Dat we mogen opgroeien tot zonen. En dat we ook mogen uitzien naar een toekomende erfenis die u voor ons hebt weggelegd. We danken u, Vader, voor die rijkdom der heerlijkheid van uw genade. Amen.